Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen het uit Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot. O Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. 84 vers 1. U zal worden voorgelezen Hebreeën 2. Ik herhaal Hebreeën 2. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen wij nu Hebreeën 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijn en verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende, door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens, dat gij zijner gedenkt? Of des mensen zoon, dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zijn wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. Want het betaamde hem, welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleesjes en bloeds deelachtig zijn, zo is ook
desgelijks, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door den dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is den duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij, degene die verzocht worden, te hulp komen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 85, de versen 3 en 4. Psalm 85, vers 3 en vers 4. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De eerste collect is voor DMZ, de tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen een ogenblik stil. Hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen hoofdstuk, Hebreeën 2, en daarvan nader het 10e vers. We lezen daar des Heeren woord aldus. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Niet zo'n gemakkelijke tekst als u dat leest. En ook in de tekstkeuze en in het lezen van die brief aan de Hebreeën, dan denk je onwillekeurig, is het wel verstandig om deze tekst te kiezen? Want u bent misschien naar de kerk gekomen om eenvoudige dingen te horen, makkelijke dingen. Dingen die u allemaal al begrijpt en die u dan wellicht een plaatsje kunt geven in uw gedachten. Om het deze week in uw gebeden, in uw gesprekken en in uw persoonlijk nadenken nog eens wat verder over na te denken. Want de dominee staat op de kansel niet opdat u dat wat aanhoort en het ene oor in laat gaan en het andere weer uit. U zit hier ook niet in de kerk om naar andere mensen te kijken. U zit hier in de kerk om te luisteren naar dat woord van God. Het is de bedoeling dat u dat woord meeneemt. En dat dat woord in uw gesprekken, man en vrouw, ouders, kinderen, en in uw gebeden en in uw persoonlijk leven een belangrijke rol gaat vervullen. Helaas, van nature is dat niet zo. En daar hebben we dus de werking van Gods geest voor nodig. We noemen dat wel de indachtmakende of de herinnerende werking van Gods geest. En een prediker die moet proberen om dat woord in het hart van de hoorders te leggen. Ja, hij staat zelfs op de kansel, u hebt het hoop ik gelezen in de samenbinding, dat prekenboekje van dominee Van Haren, wat we besproken hebben. Een prediker die staat op de kansel met het diepe verlangen om mensen te bekeren. Dat kan hij niet, maar het moet wel zijn verlangen zijn. Dat hij mensen bekeert. Althans, zo stond dominee Van Haren hier vele jaren, 18 jaar op de kansel. Met dat diepe verlangen dat mensen behouden mochten worden van de toekomende toren. En als je dan zo'n tekst nog eens leest, dan denk je, ja, misschien bent u het alweer vergeten wat ik heb opgelezen. Misschien kunnen we er ook eens een klein stukje uitnemen. Bijvoorbeeld de overste leidsman hunner zaligheid. Dat zijn wel geteld 5 woorden. De overste leidsman hunner zaligheid. Als je nou vanmorgen luistert en naar huis gaat, misschien moet je dat daarna onthouden. De overste leidsman hunner zaligheid. Dat om behouden te worden heb je een leidsman nodig. Er staat hier in de Bijbel de, een bepaald lidwoord, de overste leidsman. De enige, de ware leidsman hunner zaligheid. Nou, zullen we dat dan maar als thema nemen, ook voor vanmorgen. De overste leidsman hunner zaligheid. Dat is Christus. We komen zo nog wel op terug wat dat nou precies betekent. Waarom de overste leidsman staat. In het Grieks staat er natuurlijk een bepaald woordje met een hele diepe bedoeling. De Statenvertalers hebben dat dan zo vertaald. En u mag dat dan meenemen naar huis. In uw gebed en zeggen, Heere, nou ken ik die overste leidsman niet. Kinderen, dat is ook voor jullie, hè. Misschien heb je zijn stem nog nooit gehoord, zijn kracht nog nooit ervaren. Je kent je vader, je kent je moeder, je kent je broer, je kent je zus, maar de overste leidsman. Ja, die ken ik niet. Nooit van gehoord, nooit gezien, nooit gemerkt. Dat is heel erg. Want als wij gaan sterven, dan staan we voor God. En dan zegt God, heb je nu in je leven de overste leidsman ontmoet? Heeft u dat tegen je gezegd? Heb je dat onthouden? En is hij ook jouw of uw leidsman geweest? Nee? Dan komen we het oordeel niet door. Dat zou heel erg zijn. Als we hier op aarde de overste leidsman nooit hebben ontmoet, dan komt er zeker een veroordeling. En aan de andere kant is het een grote genade als we die overste leidsman hier in deze wereld heel persoonlijk hebben ontmoet. Dat is eigenlijk het geheim van heel het nieuwe leven. Dat je de overste leidsman voor het eerst opnieuw en elke keer weer ontmoet. We hebben een dominee nodig. We hebben een ouderling nodig, een diaken, een gemeentelid, een vader, een moeder, een kind, een ouder iemand, een jonger iemand. Dat is het enige waar het uiteindelijk om gaat. Dat we die overste leidsman mogen ontmoeten. Dat staat volop in de Bijbel. Denk maar aan Johannes en Andreas. Johannes 1. En het was omtrent de 10e uur. Toen heeft Johannes hem voor het eerst ontmoet. De overste leidsman. En de zaligheid. En Paulus op weg naar Damascus. Toen de Heer Jezus tegen Saulus zei. Saul, wat vervolg gaan we. Toen je voor het eerst de Heer Jezus als de overste leidsman ontmoet. Nou, dan heb u van de week dus veel te bidden. De Heer mag dan ook ontmoeten. Wil u ook in mijn leven komen? Mag uw stem ook eens horen? De overste leidsman hunner zaligheid. En dan gaan we van die overste leidsman vanuit onze tekst en vanuit het hoofdstuk 3 dingen overdenken. In de eerste plaats is die leidsman door God gegeven. In de tweede plaats is de leidsman door lijden geheiligd. En in de derde plaats leidt de overste leidsman tot heerlijkheid. We gaan die 3 punten ook in de tekst opzoeken. Want we moet natuurlijk alles wat we zeggen, dat moet teruggaan op het woord. Hè. Niet zo dat ik zelf wat sta te verzinnen of zo, nee. Een prediker is in de eerste plaats een uitlegger van het woord. Als de mens in de kerk gaat gaan, dan moet dat woord hebben geklonken. Dan moet ze dat woord hebben onthouden. Ik kom nog even terug op dat prekenboekje van dominee Van Haren. Het eerste wat opvalt in die preken van dominee Van Haren, dat die man, dominee Van Haren, het woord ging uitleggen. Gewoon dat woord uitleggen, de Bijbel. En dat niemand van de hoorders kon zeggen, nou snap ik dat woord niet meer. En dat is altijd de kracht van de goede prediking. De uitleg van het woord. En dat een hoorder dat woord gaat verstaan en zegt, dat staat er. En dat heeft God vanmorgen tegen mij willen zeggen. Het gaat over die overste leidsman. En dan is de plaats door God de Vader gegeven. Want het begint vers 10. Want het betaamde hem, dat is God de Vader, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Ja, alles is er om God en alles is er door God. Dat is God de Vader. Dat is dus de oorsprong dat daardoor is die overste leidsman gegeven. Door God de Vader. Ons eerste punt staat dus in het begin van vers 10. Ons tweede punt. Dat de overste leidsman door lijden is geheiligd. Dat slaat aan het slot van vers 10. De overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. En in de derde plaats, dat hij tot heerlijkheid leidt, dat staat in het midden. Dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende. Goed, dan gaan we die tekst eens overdenken. Het gaat over de Hebreeënbrief. In die Hebreeënbrief gaat het over Christus, over zijn persoon en over zijn ambt. Het begin van de Hebreeënbrief laat ons vooral de persoon van Christus zien. En dan begint de schrijver van de Hebreeënbrief, sommigen denken daarbij aan Paulus, de meesten, althans de orthodoxe verklaarders. De modernere verklaarders, ook Calvijn, denken aan iemand anders, een leerling van Paulus, hoe dat ook zij. Het is in ieder geval wel een brief die helemaal teruggaat op het onderwijs, onder andere van de apostel Paulus en van de heer Jezus. Het is dus een brief waarin we Gods stem horen. Want in de Bijbel zegt Calvijn, het doet God zijn heilige mond open om tot mensen iets te zeggen. Dus als wij de Bijbel open doen, dan doet God zijn heilige mond open om tegen u iets te zeggen. U hebt misschien in de achterliggende week veel gehoord van iemand uit je omgeving, een collega, een vriend, een vriendin, van de radio of weet ik veel. En daar weet je misschien allemaal niet blij van. En daar weet je ook vaak niet beter van. In de Bijbel horen we ook iemand spreken, dat is God zelf. En God doet dus zijn heilige mond open en zegt, jongen, luister eens. Meisje, luister eens. Ik ben de grote God van de hemel en van de aarde en ik wil wat tegen je zeggen. Dus die schepper, onze schepper, praat met ons en spreekt met ons door zijn woord. Dat is de Bijbel. Ik weet niet of u graag naar God luistert of niet graag naar God luistert. Maar elke keer als wij de Bijbel open doen en als we de Bijbel horen, doet God zijn heilige mond open om tot ons te spreken. Dus dat moeten we goed onthouden, dat we de Bijbel dus nooit neutraal open doen. Je kunt nooit zeggen, nou ja, ik lees een stukje. En volgens doen we het weer dicht. Ja, dat doen wij wel. Maar God heeft wel iets tegen ons gezegd. En wat hebben we dan met wat God tegen ons zei gedaan? Afgelopen week was het Koningsdag. Nou, stel dat Willem-Alexander die zou komen en die zou de kerk binnenkomen. Die begint dan in de eerste bank. Wie ben jij? Hoe heet jij? Nou, dat zou je nooit meer vergeten. De koning heeft gevraagd hoe ik heet. En waar ik woon en waar ik vandaan kom. De koning heeft dat echt tegen mij gezegd. En de koningin Maxima. Nou, we zouden er totaal van ondersteboven zijn. Nou ja, dat is een aardse koning. Vanmorgen zegt God, de koning der koningen, iets tegen ons. Ben nu wel het ondersteboven de kerk uitgegaan? Heb u dat woord wel eens opengegaan met het ondersteboven? Of deed de Bijbel altijd weer dicht zoals je hem open hebt gedaan? Want in de Bijbel doet God zijn heilige mond open. En het behaagt hem om tegen zondige mensen, we hebben een goede vertaling in de Nederlandse taal, wat te zeggen. Er zijn Engelse Bijbels, Franse Bijbels, en het is ook allemaal vertaald. En dan behaagt God in de Franse taal, in de Engelse taal. Maar ons spreekt God toe in de Nederlandse taal. Dan gebruikt hij de Bijbel voor en dan gebruikt hij ook de stem van een prediker voor. En alles wat een prediker zegt naar de Bijbel, dat is dus het woord van God. Alles wat ik zelf verzin, dat is niet het woord van God. Goed, God doet zijn heilige mond open. En dan vertelt God ons in de Hebreeënbrief het grote belang van de Heer Jezus, van Christus. En dan in Hebreeën 1 vertelt God dat Christus belangrijker is, Hebreeën 1 vers 1 tot en 4, dan de profeten. Jesaja, Jeremia enzovoort, allemaal hele belangrijke profeten, instrumenten God, maar Christus is belangrijker. In de tweede plaats, Hebreeën 1 vers 4 tot en met het einde. Daar is Christus belangrijker dan de engelen. En dat gaat verder in hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 3 vertelt de schrijver aan de Hebreeën dat Christus belangrijker is dan Mozes. Dus Christus is belangrijker dan de profeten, dan de engelen en dan Mozes. Dat waren voor de Joden drie hele belangrijke zaken. De profeten, de engelen en Mozes. En dan zegt de Hebreeën, die schrijven aan van oorsprong Joodse mensen. Christus, die krib heeft gelegen. En het kruis is gestorven en daarna weer is opgestaan. Veel belangrijker. Dat is Gods Zoon. Kijk maar in vers 1 in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 1, vers 1. God heeft tot ons gesproken door de Zoon. Dus we horen in de Bijbel. En het allerbelangrijkste waardoor God tot zondige mensen spreekt, dat is de Zoon. De Christus der Schrift. De kribbe van Bethlehem. En het kruis van Golgotha. Dat noemen we dan ook het keerpunt in de wereldgeschiedenis. En in de geschiedenis van deze aarde. En hier in onze tekst wordt hij de overste leidsman genoemd. Nou begint hoofdstuk 2 met een vermaning. Vers 1 tot en met vers 4. En dan zou het kunnen zijn... En dan gaat de Hebreeën, die schrijven dus een beetje vanuit. Dat u denkt van ja, die Paulus en die Petrus, die hebben wel gepreekt. En die hebben ons wel verteld van het kruis en van de opstanding en van de geboorte van de Heer Jezus. En van dat grote heil door hem. En er wordt dat nog gedaan, hè? Er wordt nog gepreekt, dominees doen dat en u leest in de Bijbel... Maar daar zou je natuurlijk aan voorbij kunnen leven. Kan toch? Misschien doet u dat ook wel en zegt u ja. Kijk, ik heb het druk met mijn werk en ja, ik kan daar ook niet de hele dag mee bezig zijn. En ik heb toch mijn gezin, ik heb mijn werk. Ik kom zondag naar de kerk. We bidden voor het eten. En verder proberen we het netjes te doen en ja, een preek onthouden en over die overste leidsman. Dat is allemaal zo moeilijk. Nee, daar slaan we dan maar geen acht op. Oh. Nou, dan kunt u in het begin van hoofdstuk 2 wel wat lezen voor uzelf. Want dan staat er, als we daar nou niet doen, hè, hoe zullen we ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid... geen acht nemen. Hoe zullen we ontkomen straks als God terugkomt en we voor zijn rechterstoel staan en we hebben met die woorden van God gewoon niks gedaan. Geen acht opgeslagen. Dat is dan heel erg. En daarom begint hoofdstuk 2 met een vermaning om die woorden van de Bijbel en van God ernstig te nemen. Want anders kunnen we doorvloeien, vers 1, en dat betekent gewoon afvallen. Een ander woord voor dat doorvloeien is eigenlijk gewoon afvallen. Dat we er wel bij opgevoed zijn en wel gehoord hebben, maar dat we langzamerhand ervan losgeraakt zijn. En tenslotte zijn we gewoon afgevallen. Doop heeft geen betekenis meer, de Bijbel heeft geen betekenis meer. En doorvloeien, afvallen. Dat komt dus helaas voor. In de Bijbel vind je ook voorbeelden, in Esau bijvoorbeeld en Judas, doorgevloeid, afgevallen. En vervolgens gaat dan de Hebreeën in hoofdstuk 2 vanaf vers 5 tot het einde over de overste leidsman spreken. En dan begint hoofdstuk 2 vers 5 met iets van de toekomende wereld. Kijk maar vers 5. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld. Van welke wij spreken. Dus in die Hebreeënbrief en de apostel Paulus en Peter en Johannes. Die spraken vooral over de toekomende wereld. De toekomende wereld van welke wij spreken. Wat is dat, de toekomende wereld? Nou, je hebt de tegenwoordige wereld, dat is de wereld van ons gezin, de wereld van onze geboorte en van ons sterven. Dat is dus onze aardse werkelijkheid. En voor ons westerse mensen is dat veelal een fijne werkelijkheid, want we hebben eten, we hebben drinken, we hebben mooie huizen, we hebben auto's en we vinden het hier op aarde fijn. De tegenwoordige wereld. En dat mag natuurlijk deels, want het zijn goede gaven Gods. En Paulus zegt dat God die ons geeft om te genieten. Maar als dat nou het enige is in ons leven, dat we zeggen, nou, we vinden het eigenlijk wel fijn, de tegenwoordige wereld en ja, die toekomende wereld en zo, daar hebben we niet zoveel mee. Dan komt onze tekst ons daarin storen, in al die verkeerde gedachten. En dan zitten we hier vanmorgen in de kerk om wat te horen van die toekomende wereld. En dan doet God zijn heilige mond open en dan zegt hij tegen ons allemaal, je hebt een tegenwoordige, maar je hebt ook een toekomende wereld. En richt daar uw aandacht eens op. Want je komt die toekomende wereld alleen binnen door de poort van het oordeel Gods. Dat moet wel onthouden. God is een rechtvaardige God die zondige mensen zal oordelen. En dan gaat de Hebreeën over de toekomende wereld spreken. Dan gaat heel die brief aankomen over de toekomende wereld. Hoofdstuk 11 is heel mooi. En dat is ook het diepe verlangen van Gods kinderen. Die zijn zoekers naar de toekomende stad. Ja, vorige week hebben we dus twee dominees begraven. Nou ja, dominees, twee mensenkinderen. Gewoon twee mensen, dus u en ik. Maar die twee mensen die zijn in de toekomende wereld aangekomen. En dat is het grote geluk van Gods kinderen. Als je mag aankomen in die toekomende wereld. In die stad die fundamenten. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Daar is de koning. Daar zijn al zijn onderdanen. En dan zullen ze nou eeuwig de Heere mogen groot maken. En als we dan dat stukje lezen in Hebreeën 2 vanaf vers 5. Dan wordt er eerst gezegd wat is de mens. Er wordt een citaat aangehaald uit Psalm 8. En die toekomende wereld die was oorspronkelijk bedoeld dat de mens daarop zou aankomen. Maar door de zonde is dat allemaal verwoest. Kijk bij vers 8, het slotgedeelte. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar in de tweede plaats, vers 9, wordt dan verteld dat de Heer Jezus met heerlijkheid gekroond is. En dat hij in die toekomende wereld is aangekomen. En dan wordt er in vers 10 verteld waarom de Heere nu in die komende heerlijkheid is. In de toekomende wereld. En dat is de wereld zonder zonde en van verstoreloze gemeenschap. En dan gaan we in de eerste plaats even nadenken waar die overste leidsman nu precies vandaan komt. Waarom stond er een kribbe op deze wereld? En waarom stond er een kruis op deze wereld? En waarom is er een weg der verzoening gebaand? En dan zegt vers 10, want het betaamde hem. Hem moet u invullen, God de Vader. Het woordje betaamde mag u ook lezen als het behaagd. Het behaagde God de Vader. En dat er met hem God de Vader wordt bedoeld, dat blijkt uit de bijzinnen. Om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Het behaagde, betaamde hem. Nou, waarom is er een krib in deze wereld gekomen? Waarom stond er een kruis op Golgotha? En waarom stond de Heer Jezus nou op uit de doden om zondaren zalig te maken? Waarom is er die grote heilsboodschap in deze wereld? Want het betaamde hem, het behaagde God de Vader. Om welke alle dingen zijn. Het gaat allemaal om hem, om de eer en de glorie van zijn naam. Het grote doel, om welke alle dingen zijn. door welke alle dingen zijn. Hij heeft de aarde en de hemel geschapen. Hij is ook de oorsprong van alles. Het doel van alles, de oorsprong van alles, het betaamde hem. God heeft alles gedaan in deze wereld, de werken in de natuur, maar ook in de genade. Waarom heeft God dat nou gedaan? Waarom heeft God de Vader een wereld geschapen? Waarom heeft hij in die gevallen wereld mensen opgezocht? Waarom zond God de Vader zijn eigen zoon naar deze wereld? Om te lijden en te sterven. Om een weg terug te banen naar God. Want het betaamde hem. Het behaagde hem. Ja. Daar kun je er heel lang over nadenken, hè. Het behaagde Heere hem te verbrijzelen. Het behaagde God. Na zijn onbegrijpelijk welbehagen. Om in deze wereld, waarin er niemand is die naar hem vraagt, zijn zoon te zenden. Genadeboodschap te laten horen. En om het verlorene te zoeken. Gemeente, de genade. En de realiteit van die overste lijst, maar die begint niet bij u. Want er is nog nooit een mens van nature geweest die zegt, oh, wat heb ik toch een begeerte aan die zalig maken. Nou, dat is er niet, echt niet. Adam en Eva, die vlogen weg toen ze hadden gezondigd. Om vanuit zichzelf nooit meer terug te keren naar God. En daar is de hele wereld mee bezet. Want we roepen allemaal tegen God. Wijk maar van ons, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Weg met God. Dat is de mens. Dat is de gevallen mens. Dat is zijn leven. En dat is de praktijk. De wereldse mens. Ja, natuurlijk de wereldse mens. Nee, ook de kerkelijke mens. De godsdienstige mens. De dominees, de ambtenaar. Weet ik veel wat allemaal. Er is niemand die vraagt naar God. Onze schepper. Dus het is een hopeloze zaak met de mens. Ja, inderdaad, het is een hopeloze zaak. Met u, met mij ook. Ik ben even hopeloos als allemaal. Ja, maar je hebt toch genade. Je hebt toch een ambt. Ja, ze weet ik. Gemeente, het is met ons allemaal hopeloos. Daar moeten we even goed over nadenken. Want anders dan gaan we dat geheim van vers 10 ook niet goed begrijpen, niet verstaan. Want dat is natuurlijk het dramatisch, ook in de kerk en zo. We praten er eens wat over en we denken er eens wat over. En we hebben allemaal theorieën en beschouwingen. En de ene, ja, nee, maar jij huilt toch wel eens wat. En de ander zegt dit en de ander zegt dat. Is God er al aan te pas gekomen? Door wie alle dingen zijn. En om wie alle dingen zijn. Het komt echt uit God, hoor. En dan zou ik een paar voorbeelden kunnen geven. Nou ja, een bijbelvoorbeeld. Saulus van Tarsen. Wat deed die man voordat hij bekeerd werd? Nou, die ging de volgelingen van Jezus vermoorden en in de gevangenis stoppen. Hij brieste tegen de mensen die van de weg waren. Daar had hij zo'n verschrikkelijke hekel aan dat hij ze wel allemaal wilde vermoorden en doden, want heel die ketterij van Jezus, dat was hem een ergernis. En als een wilde man vloog hij naar Damascus. Nou, er komt natuurlijk nooit wat van terecht van die man. Die man die wordt nooit veranderd in een volgeling van je. Dat is onmogelijk. Ja, dat is ook onmogelijk. En daar op de weg van Damascus. Ja. Dan zegt u misschien, ja, maar er was vuur en een licht en een. Ja. Dat is ook zo. Paulus is op een andere manier gegaan dan bij iemand anders bijvoorbeeld. En weet u dat bij Paulus en bij Zacchaeus, er klonk een stem. Die stem die tegen Zacchaeus zei: Zacchaeus, haast u, kom af. Die stem zei tegen Saul: Saul, Saul, wat vervolgen mij. En toen werd een leeuw een lam. Toen werd een vijand een vriend. En toen ging een dode leven. En waarom? Want het betaamde. Dat behaagde God. En gemeente, dat is nou de diepe troost voor Gods kinderen. En dat is de bron van eeuwige verwondering. Daar kom je nooit over uitgepieterd. Dat God me zo enig wilde omzien. Zo enig u was. Zo'n hopeloos geval. Zo'n tollenaar die met de nek werd aangekeken. En de heel Jericho zei: nou die misselijke Zacchaeus die ons altijd afzet en met de Romeinen heult. Nee, die man, nee, die komt nooit in de hemel. Dat is helemaal geen nette man en noem maar op. Het betaamde hem. En Jezus raapt hem op. Nou, daar is heel de Bijbel nou vol mee. En dat leren al Gods kinderen. Ja, ik zal het verhaal me niet weer vertellen. Dat ze achteraan komen te staan. En dat er een staat en die raapt ze dan op. Hey, kom. En dan brengt hij zonen voor. Hij zoekt het verlorene. En dat is nou zijn behaag. Want het betaamde. Nou gaan we naar onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 86, het achtste vers. 86 vers 8. De leidsman hun zaligheid. In de eerste plaats door God geven, want het betaamde hem. In de tweede plaats door lijden geheiligd, slot van vers 10. En in de derde plaats tot heerlijkheid geleid. En nu onze tweede gedachte. Dan lezen we in de tekst, slot, na de komma. de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Het betaamde God de Vader, die de oorsprong is en het doel van alles, om door de overste leidsman hunner zaligheid door lijden te heiligen, vele kinderen tot heerlijkheid te leiden. Dus dat behaagde God, om door de overste leidsman vele kinderen tot heerlijkheid te leiden. Dat is de essentie van de tekst. Het behaagde God, om door de overste leidsman vele kinderen tot heerlijkheid te leiden. Misschien kunt u dat onthouden, dus opschrijven of zo. Dan hebben jullie die tekst even voor uzelf helder. En nu staan we dan bij dat tweede stukje stil uit de tekst. Slot in onze tekst. De overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heilen. Dat gaat dus over Christus, over zijn werk, over zijn ambt. En welke betekenis Christus heeft in het werk van zijn Vader. En dan wordt in de eerste plaats Jezus genoemd de overste leidsman. In het Grieks is dat overste leidsman één woord. En dat ene woord dat bestaat uit twee delen. Het eerste woord dat is arche, dat is het begin. En het tweede woord dat heeft te maken met leiden, leiding geven. Dus het begin of de leidsman. En dan zijn er drie mogelijkheden rond de uitleg van die woorden. De overste is er maar één, de bepaalde, de ene overste leidsman. En dan staat er, althans als je het uitlegkundig bekijkt, kun je het in eerste plaats lezen als leidsman, als de aanvoerder. In een leger heb je iemand die gaat voorop, dat is de aanvoerder. Generaal staat meestal niet vooraan, maar die staat achteraan de troepen te dirigeren. Die zegt links, rechts, vooruit enzovoorts. Het zou de gedachte kunnen zijn. Tweede gedachte is iemand die daadwerkelijk voorop gaat. Dus niet iemand die achter de linie zit en bevelen geeft. Maar iemand die daadwerkelijk voorop gaat. Groep soldaten en dan gaat er één voorop. En de linies, hè, en die staat dan ook op de gevaarlijkste plek. Tweede mogelijkheid. De derde mogelijkheid is ook dat bij dat woordje oversluiten er moet gedacht aan de stichter. Aan degene die dat tot stand brengt. Nou, dat zijn drie gedachten die in dat woord liggen. Het Griekse woord. En misschien is de tweede nog wel het meest treffende. Komen we later ook weer tegen in de Hebreeën 12. De overste leidsman des geloofs. Je hebt de vreugde en volgt het kruis en verdragen schande veracht. Jezus is niet iemand die achter de troepen bevelen geeft, ook natuurlijk wel. Hij is ook de stichter van het Rijk, dat ook. Toch in de eerste plaats, hij is voorgegaan. En hij zegt ook voortdurend tegen zijn discipelen, volg mij. Overste leidsman. De goede herder gaat voorop. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Het is al een heerlijk beeld van de middelaar Gods en de mensen. Hij gaat voorop. En de kinderen moeten en mogen achter hem aankomen. Volg mij. Dat is trouwens ook de meest moeilijke les in het leven van Gods kinderen. U weet wel, het leven van de discipelen, ze waren voortdurend aan het afdwalen en voortdurend ruzie met elkaar maken over wie de meeste was en al dat soort dingen meer. En dat gaat helemaal mis. De Heer zegt, volg mij. Achter de gekruisde koningen. Overste leidsman, hunner zaligheid. Waar gaat Christus naartoe? Als iemand over de weg loopt, als iemand ergens naartoe gaat, dan gaat hij ergens naartoe. Wat brengt deze overste leidsman tot stand? En waarom is het zo belangrijk om hem te volgen? Het tot zaligheid. En dan staat er het woord soteria, redding, heil, heelmaken, behouden. Hij leidt naar de zaligheid. Je hebt ook andere leids, maar dat is de duivel en die leidt naar de rampzaligheid. En daar zitten we van nature op. De weg naar de rampzaligheid. De overste lijstman brengt tot de zaligheid. De redding. Verlossing van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. De gemeenschap met God. Kom zo bij ons derde gedachte nog wel op. Wat is dat nou eigenlijk, de heerlijkheid? Waarin bestaat dat dan? Waar brengt de Heere nu zijn kinderen naartoe? Kun je negatief duiden, je kunt ook positief duiden. En tenslotte in de derde plaats. Hoe heeft Christus dat dan gedaan? Door lijden zal heiligen. Dat wijst op de weg van de zaligmaker. De weg van vernedering naar verhoging. De weg van de krib en kruis naar de opstanding. Door lijden zou zalig. Het evangelie is het lijdensevangelie. Gods kinderen hebben de gekruisigde lief. Zo'n essentiële gedachte in de Bijbel. En zo moeilijk begrepen gedachte voor ons natuurlijk verstand en ook zelfs na ontvangen genade. Want een koning die beroemd is, die heerlijk is, die allerlei fijne dingen doet, nou, dat staat ons wel aan. En een koning, iemand die voorop gaat en die zegt dat je je kruis dagelijks op moet nemen en hem volgen. Een koning die zegt dat hij de gekruisigde, en waar we dus tweede paasdag bij stil hebben gestaan, de apostel zegt het in de Galaten, maar die van Christus hebben het vlees gekruisigd met hun begeerlijkheden. Dat is een koning die dus, een leidsman die dus niet aansluit bij ons natuurlijk denken. Toch? Ons natuurlijk denken, dat is het denken van gemak, van welvaart, van plezier, van fijn gevoel en dat soort dingen. Maar deze koning is een koning. Komt door lijden tot heiligheid, tot heerlijkheid. En als een onderdaan belooft hij dus strijd. Belooft hij wel een behouden aankomst, dat zeker. Oh, daar staat hij allemaal zelf voor in. Hier op aarde is een strijd. Strijd tegen de zonde, strijd tegen de wereld, strijd tegen de duivel. En vooral een strijd met zichzelf. En dat is een dagelijkse strijd. En kijk, de weg van de koning is toch de weg van de kerk. Als de koning hier op aarde was, zo ook zijn onderdanen. En dan gaat het er maar om of u en ik, of wij dat gekruisigde leven kennen. Of het duurt meer en meer achterkomen. Hè? Door ontdekkende genade. Waar bij ons niks te vinden is. Helemaal niks. In het begin dan geef je nog wat voor je tranen. En je geeft nog wat voor je godsdienst. En je geeft nog wat voor je preken. En hoe ouder je wordt. En hoe meer die genade. Door lijden zou heiligen, hoe meer die koning waarde krijgt, dus te minder blijft van u over. En dat is nou een doorgaande les, hè? Op de leerschool van Gods genade. En weet u, we klagen wel eens over donkere tijden en over weinig doorbrekend werk en weet ik veel wat allemaal meer. En het soms dan denk je wel eens dat we het nog fijn vinden om er op die manier wat breed over te praten en zo. Maar gemeente, We hebben onszelf er helemaal niet voor over. Om daar die koning te volgen. Want stel nou voor dat de Heer Jezus hier vandaag in ons midden zou zijn. Is te vernederen. Is te gekruisigd. Weet u wat wij van nature doen? Lopen we allemaal weg. Nee, dat staat ons helemaal niet aan. En stel dat u een kind van God bent. Nou, als uw geloofsogen er niet voor open gaat, dan staat u dat niet aan. Nou, nee. Het kan wel anders toch. Nee, het kan niet anders. Weet u wat de heerlijkste momenten zijn? Als God al je waardigheden van je afpakt. En je aan de voeten neerlegt van die gekruisigde. En hij zegt, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij heeft er niks van u over. Ik kan hij alleen de eer. En dat is zaligheid. En dat is heerlijkheid. Door lijden zou heiligen. Nou, daar begrijp je dus met je verstand helemaal niks van. Daar kun je ook niet vanuit je eigen gevoel opdiepen. Dat wordt nu in de schriften geleerd. En door het werk van de Heilige Geest verstaan. En dan kan Paulus aan het einde van zijn leven zeggen, dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Van welke ik, Paulus, de voornaamste ben. Op dat punt had Paulus misschien wel even mis. Er was er nog één die was nog onwaardiger. Dat zegt de Bijbel. En Christus zelf is de onwaardigste onder de mens. En toch is dat wel de beleving. Toch is dat ook de lering van de Heilige Schrift. Gods ware kinderen. Die krijgen deze woorden door genade. Van harte lief. Door lijden zal heiligen. En op die leerschool van het lijden gemeten. Spaart God vlees en bloed echt niet. We kunnen het elke keer proberen om eruit te kruipen. Maar God spaart het niet. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hij voor ons allen overgegeven. Hij geestelt het iegelijk zoon die hij aanneemt. Hebreeën 12. Opdat we zijn heiligheid deelachtig zouden worden. En dat tenslotte onze derde gedachte wat nu ook opschiet. Ging over die overste leidsman. Hè? In de eerste plaats door God gegeven. In de tweede plaats door lijden geheiligd. En in dat zoenoffer van de middelaar is de enige naam en de enige weg tot zaligheid. En buiten dat kruis van Golgotha om zal er geen mens in de hemel komen. Echt niet waar. We kunnen redeneren en praten wat we willen. Onze Nederlandse geloofsbeleid, er is maar één weg terug naar God. En dat is de weg van de zaligmaker. En anders niet. De Bijbel leert ons dat. En de Heilige Geest leert ons dat. We worden buiten Christus om niet zalig. Want er moet voor de zonde betaald worden. Zonde is namelijk schuld. We komen daar vanmiddag nog wat terug over de vierde beden of vijfde beden gaan stilstaan. En dan tenslotte in de derde plaats. Ja, waar brengt dit? Ging over die toekomende wereld, weet u wel. Vers 5 stond dat. Wij spreken over de toekomende wereld, dus niet de tegenwoordige, maar de toekomende wereld. En van die toekomende wereld lezen we in vers 10. Dat hij vele kinderen tot heerlijkheid leidende. Nou, dan staan er in dit stukje uit de tekst, ook in het Grieks, wel een aantal dingen die wat toelichting vergen. Dat woordje leidende is een werkwoordsvorm die de nadruk erop legt dat het eenmalig is. Leidende. Dus dat is een keer gebeurd. Dus God raapt zijn kinderen op. Zacchaeus, Paulus, Samaritaanse vrouw, Nicodemus. God raapt ze op. De goede herder kent zijn schapen. Hij zoekt het verlorene. En dan gaat hij ze leiden. En daar komt hij nooit op terug. Dus dat ligt vast in God, niet in hen. Want zelf dwalen ze een keer weg. Leidend. En dan staat er aan het begin dat hij vele kinderen. Kinderen, straks zonen staat er in de oorlog. Staat er dat de kinderen vertaald kan. En dan staat het woordje vele. Dat vind ik ook wel een mooi woord. Want dat betekent dat er ook ruimte ligt in dat werk van de zaligmaker. Ja, we kunnen dat dubbels op een kier zetten en zeggen, nou, er zijn er maar weinig. En gemeente, dat staat allemaal natuurlijk niet in de Bijbel. In de Bijbel staat dat hij de eerstgeboren is onder vele broederen. En er staat hier dat hij vele kinderen tot heerlijkheid zal leiden. Dus als u nou nog onbekeerd bent, dan zeg u maar, heren, ik vandaag in de kerk hoort velen. Zou ik er dan ook nog bij mogen? Het gaat om die overste leidsman hun zaligheid. En als uw kerk gelukkig, maar mag ik er ook bij. Dan heb je toch in de Bijbel gezegd, velen. En de heer Jezus heeft zelf gezegd, dit huis, mijn vader, zijn vele woningen. Het zijn niet alle. Nee, er zijn mensen die in verharding, Judas denk maar, en Esau. En andere voorbeelden die gewoon maar doorleven zonder God en zonder Christus. Vele, dus hou maar aan. Vele kinderen tot de heerlijkheid. Waar brengt de Heer nu zijn kinderen naartoe? Tot de heerlijkheid. Dan kunnen we dat negatief uitleggen. En dan is de heerlijkheid de plaats zonder zonde. De toekomende weer plaats zonder zonde. Geen leed meer, geen tranen meer. En er staat wat een en ander over in de Bijbel. En de Heer vergeeft ook de zonde. Gaan we vanmiddag bij stilstaan. We zoeken voortdurend gebed om de vergeving. Dat is dus het negatieve van de heerlijkheid. Wat er dus niet meer is. Maar dat is maar een klein deel eigenlijk nog. Wat is nou het positief? Wat is nou het heerlijk? Waarom het woordje heerlijkheid? Het woordje komen we trouwens heel veel tegen, hè? Hier in het stukje. We lezen bijvoorbeeld in vers 9. Waar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wat is nou het positief? Waarom is die toekomst? Komende wereld een wereld van heerlijkheid. Geen zonde, geen rouw, dat is waar. Aan de andere kant. En misschien vergeten we dat wel eens een beetje te veel. Soms dan luister je ook wel eens en dan, nou, soms dan hoor je ook allemaal dingen zeggen. Dat zijn wel nuttige dingen. Maar wat is nou de positieve? Wat is nou die toekomende wereld van heerlijkheid? De gemeente, de islam die heeft dan iets met allerlei lusten die maximaal mogen worden bot gevierd en zo. En dat is natuurlijk niet waar. Dat is een leugen. Islam is ook geen ware godsdienst. En wat is dan die heerlijkheid? Wat is dan dat grote visioen wat de Heer aan zijn kinderen voorhoudt? En waarom het zo belangrijk is dat we die boodschap van de toekomende wereld horen? Waarom? Wat is nou in uw leven het belangrijkste? Bijvoorbeeld in je huwelijksleven. In je gezinsleven. In je familieleven. Is nou het belangrijkste dat u geen ruzie maakt of zo? Of dat u geen ellende hebt en zo? Nee. Maar stel dat je nu een gezin hebt waar ze geen ruzie maken en ieder leeft zomaar op zichzelf, op zijn eigen eilandje. Nou, dan werd wel wat gemist. Wat is nou belangrijkst in een huwelijksleven? In een gezinsleven? En dan denk ik altijd aan het woord gemeenschap. dat je van elkaar houdt. Dat je om elkaar geeft. Dat je je thuis voelt. Dat je die ander, hè, dat er nou altijd terecht kunt. Dat begrijpt u hoop ik allemaal wel, hè. Wat is nou de heerlijkheid? Wat is nou de hemel straks? Als God deze hele aarde weer opnieuw maakt, komt een hele nieuwe aarde zonder zonde en zo. Maar is nog niet genoeg. Wat de heerlijkheid is. Ja. Zullen we de Heer Jezus zien? Zullen we gemeenschap met hem hebben, omgang met hem hebben, als we nog nooit hier op aarde hebben gehad? Dat is eigenlijk de heerlijkheid. De storeloze gemeenschap. Want wat was eigenlijk het leven van Adam en Eva voor de zondeval? Waarom was het nou zeer goed omdat ze van al de bomen konden eten of dat Adam de dieren namen mocht geven? Nee, natuurlijk niet. God was zijn deel. Hij leefde in en met God zijn schepper. En wat was de ernst van de zon? Die band met zijn schepper werd verbroken. Hij werd een individualist die met de rug naar God toestond en om God niet meer bekommerde. En wat is genade? Nou, dan wordt die gemeenschap weer hersteld. En wat is nou de heerlijkheid, de toekomende wereld? Ja. Misschien zet u dat nou kinderen af dat ik u dat zo voorstel. Maar toen die verloren zoon thuis kwam. Met heel zijn vieze plunje. Zou die jongen tevreden zijn dat zijn vader zei. Nou jongen, ja, fijn dat je weer terug bent. Daar heb ik nog een kamertje, ga daar maar zitten. Doe maar wat andere kleren aan. En dan krijg je nog een ring van me. En ga er nou eens 1 of 2 jaar of 3 maanden zitten. En dan praten we verder. Wel nee. Wel nee. Dit is het, hij viel hem om zijn hals. Daar ging het om. Die vader liet merken dat hij die jongen lief had. En die jongen heeft die liefdevol de armen van zijn vader gevoeld. Toen hij nog in heel zijn vuile plunje zat. De gebroken gemeenschap was hersteld. En dat is het geheim van de hemel. En dat is de heerlijkheid en de glorie als Gods kinderen binnenkomen. Die gemeenschap in beginsel op aarde. Maar door die gemeenschap weer in volle omvang hersteld. Dus de koning zien in zijn schoonheid. Een storeloze gemeenschap. Waar wij nog niet eens voldoende over na kunnen. Ik word hem in de schriften verteld. En om dan altijd de Heer te zijn. Daarom moeten wij onze doden ook niet terugwensen naar deze aarde. Althans die in Christus zijn. Daarom mogen ze met jaloersheid nastaren. En daarom kan ons verlangen zijn met al onze doden die in Christus zijn gestorven. Eenmaal in de eerste plaats de koning. En samen met al de heiligen. Hem te mogen grootmaken. Dat is het einde van de wereldgeschiedenis. Voor Gods kinderen. En voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Keer nog 1 keer terug naar onze tekst. De overste leidsman hunner zaligheid. Dat heeft God de Vader behaagd. dat wordt door God de Zoon tot stand gebracht. En dat wordt door de Heilige Geest in het hart uitgewerkt. De overste leidsman hun zaligheid. God deed vanmorgen zijn heilige mond open. Omdat tegen zondaren in Amersfoort te zeggen. De Heere zegene zijn woord. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 89, het zevende vers, 89 vers 7. U harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.